Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Elke aflevering hebben we een bijzondere gast met inzichten die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is Jacqueline Brassey. Hoi Jacqueline, welkom.
Hey, hallo Ben.
Ja, bijzondere achternaam. Waar komt hij eigenlijk vandaan? Want je komt uit Nederland, maar je heet Brassey. Leg dat even uit.
Ja, nee, dat klopt. Het is een Engelse achternaam. Mijn man komt uit Zuid-Afrika en heeft Engelse roots.
Oké, op die manier. Nou, dat snappen we ook. En wat is jouw geboorte, je achternaam van geboorte? Mag ik dat eens weten?
Ja, natuurlijk. Mijn geboortenaam is Schouten.
Schouten,
Nederlandser okay. Kan je het volgens mij niet
nee,
hebben.
Precies. Heel Nederlands, ja. Hey, je bent Learning and Development directeur bij McKinsey. En je bent ook lid van de wereldwijde Learning Leadership Club. Of het wereldwijde Learning Leadership Team. Wat is dat precies? Wat doen die mensen?
Dat klopt. Ik ben onderdeel van het Learning Leadership Team bij McKinsey wereldwijd. En samen met dit team ben ik verantwoordelijk voor training en development van al onze 30.000 collega's.
Oké, dus echt de mensen intern bij McKinsey, die moeten opgeleid worden. En daar hou jij je dus mee bezig. Ja, dat doe je zo'n 80% van je tijd. En daarnaast ben je academisch actief ook bij de Vrije Universiteit in Nederland en AI University in Madrid, Spanje. Dat doe je zo'n 20% van je tijd, schat ik dan maar in, hè?
Ja, dat klopt.
Ja, precies. Ja. Hey, en ik snap nog een paar andere mooie dingen. Lid van de Raad van Toezicht van Save the Children hier in Nederland. En schrijver van een boek dat in deze periode uitkomt, over een paar weken. Schrijver van het boek Authentiek Zelfvertrouwen. Dat heb je samen met Nick van Dam en Arjen van Witteloosduin heb je dat geschreven. Daar gaan we het ook over hebben, hè? Authentiek Zelfvertrouwen.
Ja, inderdaad. Het Engelstalige boek is in 2019 uitgekomen. Ja. En gaan we het nu uitbrengen in Nederland.
En is dat precies hetzelfde boek, zeg maar? Is het gewoon vertaald of zijn er ook nog weer dingen aan toegevoegd?
Er zijn wel weer wat dingen aan toegevoegd. Want we blijven natuurlijk inzichten ontwikkelen.
Ja.
Dus we hebben hem wel enigszins geüpdate met nieuwe inzichten. En een groot deel is ook hetzelfde gebleven, want dat houdt nog steeds goed stand.
Ja.
Dus.
Ja, en je hebt het samengeschreven, Nick van Dam, een collega van jou van McKinsey, en Arjen van Witteloosduin was volgens mij ooit jouw promotor, hè, toen je promotieonderzoek hebt gedaan. Dat klopt, hè? Een econoom die nu aan de VU werkt. Ja, precies. Maar dit is wel echt jouw onderwerp, als ik het goed heb begrepen. Hè?
Ja, nou, inderdaad. Het is een onderwerp wat heel erg dicht bij mijn hart ligt, omdat het ooit ontstaan is. Ik ben met dit onderwerp aan de slag gegaan toen ik zelf in een crisis zat.
Ja.
Een zelfvertrouwencrisis een paar jaar geleden. En toen ben ik daarmee aan de slag gegaan en ik ben dat ook gaan onderzoeken en verder uit gaan werken, omdat ik daar zelf heel erg last van had. En ook dacht dat, wat ik leerde, dat daar andere mensen ook wellicht mee geholpen konden worden.
Er zullen heel veel mensen luisteren die denken, dat is me toch wat. Want die Jacqueline Brassey, die doet dan zeg maar allerlei dingen op academisch gebied. Die doet mondiaal dingen voor McKinsey. En dan toch een crisis op het gebied van zelfvertrouwen. Hoe ontstaat zoiets? Hoe kan zoiets? En dat is toch wel opmerkelijk. Ik kan me voorstellen dat je er zelf ook wel verbaasd over was misschien.
Ja, nou, Ben, niks is des mensen vreemds hier, hoor. Inmiddels weet ik veel beter. Ik dacht inderdaad, wat gebeurt mij nou? Ben ik de enige in de wereld? En ik schaamde me daar ook wel een beetje voor. Ik had eigenlijk altijd al een beetje onzekerheid, maar dat werd toen steeds erger en kwam in de weg te staan. En ik ging daar gewoon op een verkeerde manier mee om. En
maar als ik even mag vragen, waar uitte zich dat dan in? Hoe merk je dat op een gegeven moment dat het je in de weg gaat zitten?
Ja, nou, onzekerheid is eigenlijk een fysiek proces. Er gebeurt van alles in je lichaam als je onzeker bent. En in de kern ligt, als je onzeker bent en er is een trigger in je omgeving, dan reageren je hersenen daar op een bepaalde manier op.
Ja.
Je pikt op dat je misschien niet helemaal veilig bent. En er is een angstcentrum in je brein wat dan aan de gang gaat. En wat dan een bepaalde reactie geeft, wat je in de weg kan komen te staan. Bijvoorbeeld, je wordt alert. Je kan minder goed, je hebt minder goed toegang tot je hersenen. Je voelt je ook nerveus en je kan minder goed reageren. Je wordt minder goed in je prestaties. Nou, het zijn allemaal hele normale processen.
Ja, op die manier maar maakt het zichzelf waar. Het is bijna een soort self-fulfilling prophecy. Dat als je dan weinig zelfvertrouwen hebt en je gaat je dan ook zorgen om maken in je hoofd in bepaalde situaties, dan ga je dus ook minder presteren.
Ja, en wat ik ging doen om ermee om te gaan is eigenlijk proberen nog harder te werken, me nog beter voor te bereiden en daardoor Ging ik minder slapen. Ik werkte gewoon harder, daardoor minder slapen. En ik had geen idee dat als je minder slaapt, je nog gevoeliger voor stress wordt en onzekerheid. Ja. Dus dat was nog eens een dubbele whammy, een dubbele self-fulfilling prophecy. En wat ik ook leerde was dat ik zeker niet de enige ben. Dat het heel normaal is en dat mensen daar, heel veel mensen er last van hebben. Maar we durven daar eigenlijk niet over te praten. We zijn daar gewoon een beetje stil over, omdat we denken, nou ja, we zijn vast de enige. En als ik me kwetsbaar opstel, dan vinden mensen mij niet goed, of dan word ik buitengesloten, et cetera, et cetera. Nou ja, inmiddels weet ik dat dat zo is. Ja. Dan weet ik ook meer de cijfers daarachter.
Cijfers even. Je zegt veel meer mensen hebben er last van. Voor jullie boek hebben jullie onderzocht hoeveel mensen hiermee worstelen. Hoeveel mensen er echt over piekeren. Hoeveel was dat?
Nou, zeker. In de algemene groep hadden ongeveer 1000 mensen hebben gevraagd. Overal vandaan verschillende achtergronden. Ja. Een van de dingen die we gevraagd hebben van, denk je dat je beter zou kunnen presteren als je minder bang was om fouten te maken of onzeker was of je wel goed genoeg was? 1 op de 2 zegt ja daartegen.
De helft van de mensen loopt daar dus mee rond in zijn hoofd.
In onze studie gaf 1 op de 2 dat aan. Ik heb inmiddels
was het een specifieke groep of was het een specifieke groep of was dat zeg maar een representatieve steekproef? Hoe moeten we dat voorstellen?
Ik denk dat in ons onderzoek waren dat vooral hoger opgeleiden. Maar als je ging kijken naar specifieke groepen jongeren, hoger opgeleiden. Ook zelfs studenten. Sommige groepen scoorden veel hoger. En inderdaad, ze piekeren al snel een paar uur per dag. En dat kost heel veel energie. Maar dat,
een paar uur per dag? Dat meen je
niet. Een paar uur per dag. Ja.
Dus dat je dus kunt presteren en gewoon lekker je werk kunt doen, ben je dus eigenlijk vooral bezig dan met de vraag, ben ik wel goed genoeg? Ga ik hier geen fouten maken? Dus dat houdt mensen echt gewoon enorm ook van dat presteren af. Dus het is echt een negatieve spiraal waar je over praat dan.
Ja. Nou, dat gaven ze zelf aan. En eigenlijk, wij vroegen ons ook af, Ben, is dit nou, is dit nou een probleem of niet? Dus een van de vragen die we toen hebben gesteld is van, wat doe je nou niet als je dit meemaakt? Als je bang bent om niet goed te zijn, goed genoeg te zijn, of als je piekert. En in de top 3 stond, en dat hebben we geclusterd, want wij hebben een open vraag gesteld en dat hebben we toen vervolgens aan verschillende labels vastgehangen. Top 3 was mensen houden zich terug, dus gaan onder de radar spelen, gaan uitdagingen uit de weg. Ze zijn ook stil, they don't speak up. Zij hebben we in het Engels het zo genoemd. Hè. Mensen zijn gewoon stil als ze in een vergadering zitten. En ze durven ook geen feedback te geven en vooral niet aan mensen die meer senior zijn.
Ja.
En daar heb je dus eigenlijk wel een aantal business cases. Want als mensen niet zeggen wat ze op hun hart hebben, nou, we kunnen het risico lopen dat er dan dingen niet op de tafel komen. Maar ook talent gaat verloren. Vervolgens, als mensen veel piekeren en onzeker zijn, en dat wordt nog versterkt in tijden waarin onzekerheid groter wordt, dan kan het uiteindelijk ook slecht zijn voor het welbevinden.
Ja.
Dus er zijn er een aantal dingen die gewoon belangrijk zijn om te weten. En je kunt daar dus eigenlijk heel veel aan doen. Je kunt daar ontzettend veel aan doen als organisatie, maar ook als individu. En daar hebben we dit boek voor geschreven. Om gewoon beter in je kracht te staan, om maar even een buswoord te gebruiken.
Ja, nou ja, goed. Ja, dat is een woord dat veel wordt gebruikt. Maar het leuke bij jou is natuurlijk, je bent aan de ene kant echt hier expert in. Je hebt hier enorm in verdiept. Terwijl je ook nog een keer zeg maar heel praktisch de ervaring hebt binnen zo'n organisatie als McKinsey, dat je mensen wellicht om je heen ziet die hier ook mee worstelen. Je hebt er zelf ook ervaring mee. Dus je bent wel de uitgelezen persoon om hier iets over te zeggen. Als ik eens even beginnen mag met een vraag. We hebben het in deze podcast, en dat is ook wel een beetje een populair onderwerp de laatste jaren, ook veel gehad over iets als psychologische veiligheid. Dus dat je in een organisatie zorgt dat mensen gewoon zichzelf kunnen zijn en dat mensen ook afwijkende meningen durven te laten horen en ook fouten durven te maken. Is dat dan het geheim? Ligt het aan de organisaties? Of is het meer van binnenuit? Is het jij als mens, zal ik maar zeggen, die toch gewoon zichzelf in de weg zit? Hoe kijk je er tegenaan? Of is het waarschijnlijk zal de combinatie zijn of niet?
Nou, je vult het antwoord zelf al in. En de term die je net noemde, hè, psychologische veiligheid, komt van professor Amy Edmondson is daar bekend door geworden van Harvard. Ja. En die heeft ooit gezegd in het Engels, courage en psychological safety zijn twee kanten van dezelfde waardevolle munt.
Ja.
En met andere woorden, die dingen komen samen. En dus psychologische veiligheid is heel belangrijk om inderdaad mensen te helpen zich veilig te voelen en te zijn wie ze zijn. Aan de andere kant, en daar hebben wij dit boek voor geschreven, met deze focus, eigenlijk als je nou eens terechtkomt in een situatie die je niet kan kiezen en waar je wel, waar je soms onveilig voelt. Wat kan jij dan doen om jezelf te empoweren om daarmee om te gaan? En dat is de focus van dit boek. Want je kan niet altijd kiezen, hè, in welke omgeving je terechtkomt.
Nee, precies.
Maar ik denk ook dat er een verantwoordelijkheid voor bedrijven is om psychologische veiligheid te creëren. Dat is ook dom als we daar niet mee bezig zijn.
Dat
is
ja, maar ik vind het wel heel mooi wat je zegt. Dat moet aan de ene kant. En psychologische veiligheid, dat zijn twee kanten van dezelfde medaille, zoals Amy Edmondson dat dan zegt. En jij zegt, ik richt me nou eens even niet op die organisatiekant, maar kijk meer ook naar wat kun je nou zelf doen als je ook in een lastige situatie terechtkomt.
Om daar nog even op in te spelen. Wat je wel kan doen als organisatie is natuurlijk mensen helpen zich te trainen in deze vaardigheden. Ja. Hè? Mensen emotioneel weerbaarder te maken door dat te integreren in trainingprogramma's. En het is namelijk heel makkelijk te leren. Er zijn een aantal vaardigheden die je kan leren. Ja, en ik had ze graag willen weten.
Ja, precies.
School al. Ja.
Ja. Maar goed, je hebt je erin verdiept en je kunt ze nu in ieder geval heel duidelijk uitleggen. Ik zou zeggen, laten we er maar eens even mee beginnen. Wat moet ik leren? Wat moet ik leren als ik dit herken? Nou, ik denk dat 50% van de mensen ook die dit programma of deze podcast luisteren, die zullen dat dus herkennen. Wat moet ik doen? Welke stappen kan ik zetten?
Ja, nou om te beginnen is het al heel goed om te weten. Ik heb daar vorige week een TEDx over gedaan in Wassenaar. Is het heel goed om te weten, wat gebeurt er nou eigenlijk als ik stress ervaar en onzekerheid ervaar met mijn hersenen en met mijn lichaam? Ja. En ik noem 5 zones van stress. Dus als je heel erg in je comfortzone zit, dan voel je je gemakkelijk en dan voel je je veilig. En dan kan je lekker in je flow, kan je lekker je werk doen. Dan leer je vaak niks. Hè? Om dingen te leren moet je nieuwe dingen doen.
Precies, ja.
En soms door kleine dingen kan je in een andere zone terechtkomen. En je daarvan bewust worden dat die andere zone, en dat kan een stresszone zijn, of protectiezone zoals ik het ook noem, waarin bepaalde dingen gewoon gebeuren met je hersenen en met je lichaam. Uh-huh. En als je ervan bewust bent, kan je er dus iets aan doen. Want je angstcentrum speelt dan op en er zijn allerlei hormonen worden er losgelaten.
Ja.
En dan kan je minder goed presteren. Maar als je dat weet en in die zone zit, dan kan je dus tools of technieken leren om jezelf naar een leerzone te brengen. En in die
je moet eerst herkennen. Je moet herkennen wanneer je dus zeg maar echt in de stress begint te raken. En dan kan je jezelf naar een leerzone brengen, zeg je. En dat is iets anders dan een stresszone.
Dat is iets anders dan een stresszone,
Okay.
En een ander belangrijk element is ook, en daar begint het eigenlijk mee, is dat je ook weet dat je eerst een goede basis. Want er is heel veel aan de gang als je stress ervaart. Maar als je geen goede basis hebt, bijvoorbeeld je zorgt niet goed voor jezelf. Je eet niet goed, je slaapt niet goed. Sport is heel belangrijk. En als die basis al niet goed is, dan kan je dus gevoeliger worden voor stress. En dan kun je allerlei andere technieken die je dan kan leren ook minder goed toepassen.
Dus je zegt de basis moet eerst op orde zijn. Dus dat betekent dat je goed voor jezelf moet zorgen. Je moet voldoende slaap krijgen, dat soort dingen. Dat noem je in het begin ook al even. Dat je harder ging werken en minder ging slapen. Dat moet je dus echt niet doen. Maar stel dat die basis op orde is en je merkt dat je dus in een bepaalde situatie je onveilig begint te voelen, gestrest raakt, gebrek aan zelfvertrouwen ervaart, gaat piekeren erover. Wat zijn dan die praktische stappen? Wat kan je dan doen om jezelf bijvoorbeeld naar zo'n leerzone te brengen? Hoe doe ik dat?
Nou, er zijn heel veel technieken. In ons boek hebben we een toolkit van 32 tools die je kan toepassen. Maar ik zal een aantal praktische dingen...
Voor 32 hebben we geen tijd. Nee, precies. Maar wat zijn jouw favorieten? Dat willen we dan eigenlijk weten. Wat werkt bij jou of wat werkt goed bij veel mensen? Ja.
Kijk, er zijn 2 dingen. Wat je probeert te bereiken is A, jezelf te kalmeren. En B, je wil ook je... Dus dat is eigenlijk je brein kalmeren. Aan de andere kant wil je graag dat je kalmtecentrum, je parasympathetic nervous system, dat je dat activeert.
Ja.
En stap 1 is dat je goed leert ademhalen. Of ademen moet ik eigenlijk zeggen, volgens de experts.
Ja.
Goed ademen is via je buik, zeg maar. En als je diep inademt via je neus. Sommige mensen zeggen je moet eigenlijk 2 keer inademen en dan 1 keer uitademen.
Okay.
En ook rusten. Dan activeer jij het systeem wat je in een ruststand brengt. Maar daardoor krijg je ook meer bloedstroom, toestroom in je hersenen. En dan kan je ook weer helderder denken. Je kan beter connecten met je analytische gedeelte van je hersenen.
Nou, en dat doen mensen dus niet. Ja, precies. Dat ademen, dat goed ademen, ook door je buik, zou ik maar zeggen, echt gewoon lekker eventjes naar voren te brengen. Dat doen heel veel mensen dus blijkbaar niet als ze gebrek aan zelfvertrouwen hebben. Maar ja, het ziet er ook. Misschien zit je dan juist wel je buik in te houden, omdat je er leuk uit wil zien. Is dat misschien het probleem of zo?
Misschien wel, ja. Nou ja, als mensen geen zelfvertrouwen hebben, onzeker zijn of gestrest zijn. Het gebeurt vaak onbewust.
Ja.
En En als we daarop gaan letten, dan zien we ook, we gaan ademen door onze borst. Ja. Dat we gaan hoger ademen. En dat is, dat is een signaal dat we eigenlijk ons stresssysteem activeren. Nou, dat kan je dan kalmeren.
Dus en dan raak je buiten adem van hele gewone dingen. Hè? Dat is, ik heb dat zelf ook wel eens ervaren. Dan kan je dus, als het echt spannend is, bijvoorbeeld als je voor de eerste keer een nieuw seminar moet presenteren, dat heb ik dan zelf wel eens meegemaakt. Als je niet een beetje rust neemt in het begin, dan kan je echt buiten adem raken van iets wat normaliter heel goed gaat.
Ja, absoluut. En iedereen herkent dit natuurlijk wel. Ja. En een andere hele praktische techniek is goed opletten op je stem en je stem gebruiken.
Okay.
Wat veel mensen niet weten is dat je stem is een heel krachtig instrument, maar je stem gaat soms ook trillen als je onzeker bent of gestrest bent. Ja. Onzekerheid en stress liggen natuurlijk heel dicht bij elkaar. Als je nou leert om daar mee om te gaan, zodat je je stem probeert te kalmeren en ook wat misschien wat dieper gaat praten, wat kalmer, wat rustiger, dan heeft dat het effect dat het niet alleen jou kalmeert, en dat heeft de link met je nervus vagus, maar het heeft ook, en dat heeft weer gelinkt aan je buik, zeg maar, je parasympathische nervous system. En de andere kant heeft dat ook een effect op andere mensen die zich daardoor rustiger gaan voelen. En dat versterkt elkaar dan weer.
Dus dat betekent, je moet lager gaan praten, maar ook langzaam. En dan kan je, en dan als het ware door je stem als het ware te gebruiken op een manier die past bij rust en ontspanning, daar word je ook rustiger en ontspannen door.
Dat klopt. Ja, en als je heel laag gaat zitten, dan kan het weer een averechts effect hebben. Okay. Maar dat moet je zelf een beetje uitzoeken en uitvinden. Van nature gaan we namelijk wat als we onzeker zijn, krijgt ons stem een andere vorm. En daar kun je ook met een voice expert mee oefenen. Maar dat zijn hele simpele dingen die eigenlijk niet hoeven op te vallen.
Okay. Maar wat dit me er wel een beetje aan doet denken, ben ik gewoon heel benieuwd naar hoe jij er tegenaan kijkt. Een paar jaar geleden was dat heel populair. Dan was er zo'n onderzoek gedaan door een paar mensen van Harvard. Amy Cuddy was een van hen. Dat ging dan over power posing. En als je dan op een bepaalde manier met zelfvertrouwen ging staan, en je hield dat dan een tijdje vol, dan kon je ook echt meten aan de hormoonspiegel van mensen dat ze minder stress ervaarden en zich zekerder voelen. En dat kon ook in het gedrag merken. Maar dat gedrag, dat onderzoek hebben ze toen geprobeerd te repliceren. En dat kwam eigenlijk toen vervolgens niet meer zoveel uit. Dus dat is een beetje zo'n soort, moet je zeggen, fake it till you make it. Of in ieder geval met je lijf als het ware proberen je hersenen te besturen. Maar dat blijkt dus niet altijd zo goed te werken. Waarom werkt dit beter dan dat power posing? Waarom werkt dit beter?
Nou, inmiddels is Amy Cuddy ook al een klein beetje weer bijgekomen. En spreekt ze er iets anders over dan in het begin. Overigens, de replicatiestudies die je inderdaad, de hormoonspiegels, dat stuk van die replicatie is niet herhaald. Wat wel herhaald is blijkbaar, is subjectieve gevoelens. Dat mensen zich toch beter voelen. En ik zeg altijd van, als jij powerpost en het werkt voor jou, lekker blijven doen. Mijn persoonlijke ervaring en de insteek wetenschappelijk die ik neem vanuit emotionele flexibiliteit, die ik uitleg in mijn boek. Ja. Vanuit die insteek weet ik dat het niet werkt om gedachten die je hebt, we hebben het nog niet eens gehad over gedachten en die een rol kunnen spelen bij onzekerheid en stress. Ja. Die gedachten kunnen je in de weg komen te zitten. En die gedachten kun je niet denken. En dus onderzoek, bijvoorbeeld als ik jou nou vraag, Ben, voor de volgende 15 seconden mag je niet denken aan een witte ijsbeer.
Ja, bekend onderzoek. Ik zie maar één ding. Ik zie alleen een hele grote witte ijsbeer. Ja, ik zie hem.
Juist. Ja, precies. En er zijn er altijd, elke keer als ik een training doe, er zijn er altijd die zeggen, ja, maar mij is het wel gelukt, want ik dacht van een rode auto. Ja. Nou, dat lukt je misschien. Hè? Dat lukt je even. Kost je heel veel energie. Dat is ook aangetoond. En dus, wat blijkt nu uit heel veel onderzoek, en dat is ook omdat onze hersenen zo gebouwd zijn. We hebben prachtige hersenen die heel complex zijn en die allerlei verbanden maken. De onderliggende theorie is relational frame theory. Die gedachten die komen en die doen lekker hun eigen ding. Dus als je iets niet wil denken en je wil het vermijden, je wil het wegduwen, fake it till you make it bijvoorbeeld, dan gaat dat niet werken, want het komt toch naar boven. En de truc is hier, en dat is een ander onderdeel van, dat is weer een andere tool, is dat je leert om gedachten te laten zijn voor wat ze zijn. En je kan bijvoorbeeld heel simpele techniek gebruiken, dat je zegt in plaats van ik ben dom, dat heb ik mezelf wel eens verteld, ik ben dom, dan identificeer ik mezelf dus met het feit dat ik dom ben en dan ga ik me ook zo gedragen. Zeggen, hé, dat is interessant. Ik heb de gedachte dat ik dom ben. En dan besef ik me meteen, dat is maar een gedachte. Dat kan je dan parkeren. Hè? Die inner criticus, whatever die ook zegt, die kun je een naam geven. Die er te laten zijn en vervolgens doorgaan met waar je mee bezig bent. En het belangrijkste in de technieken die ik gebruik en die we ook beschrijven in het boek, is dat je heel erg goed connect met wat echt belangrijk voor je is.
En dus ook eigenlijk heel kritisch ook naar je eigen gedachten kijkt. He, dus zo van er komt van alles op in je brein. Dat komt ook soms door de situatie. Of gewoon je denkt gewoon nu eenmaal van alles als mens. En dan moet je dus niet altijd al te serieus nemen.
Nee, zeker niet. Nee, en een hoop dosis zelfcompassie ook. Want je kan de gekste dingen denken. Dat komt door je karakter. Het is je opvoeding, dingen die je hebt meegemaakt. Er gebeurt van alles. En dan kan je door kleine triggers dingen denken die je in de weg kunnen komen te staan. Ja. En die je soms tegenhouden. En dat blijkt dus ook wat mensen zeggen. Ik zeg maar niks, omdat anders denken mensen hier dat ik iets dom zeg. Dat kan je in de weg komen te zitten. En dat helpt jou niet als het belangrijk voor je is dat je dus wel iets doet of wel iets leert of wel toevoegt aan een team waarin je zit. En dus is het belangrijk om daarover na te denken.
Ja. Die techniek die je nou net noemde, dat je die merkwaardige gedachten waar gewoon accepteert voor wat ze zijn en dan gewoon weer doorgaat. Is dat acceptance en commitment of is dat weer iets anders?
Ja, dat is onderdeel. Dat is een van de processen die we beschrijven. Ja. Dat noemt acceptance and commitment training of therapie. In die therapie heet dat defusie.
Okay.
En defusie betekent dat je dus eigenlijk op een afstand de dingen bekijkt en ze laat voor wat ze zijn.
Ja, het klinkt een beetje defuse the bomb. Hè? Dat ze roepen ze altijd van die actiefilms, juist. Dat vind ik dan leuk. Hè? Dan haal je de lont uit het kruidvat eigenlijk in dit geval. In plaats van dat je erin steekt. Ja.
Juist, en daar kan je natuurlijk. Ik heb ooit een hele senior executive voor zeggen van ik laat die nare stress dingen niet in mijn nervous system. Ze gaan niet door mijn hart en dan heb ik er ook geen last van. En die had een andere techniek die visualiseerde dat hij die moeilijke gedachten of moeilijke berichten even parkeerde buiten in de lucht ergens in een bubbel. En dat hij er dan later mee aan de slag kon gaan. En dat wil niet zeggen dat je het dus net doet of het er niet is. Want dat is heel belangrijk. Ja, het is er wel.
Maar je accepteert het gewoon. Het is er. Je parkeert het. Je accepteert het. Maar in ieder geval ga je niet gek door laten maken. Dat is in ieder geval wat je niet moet laten doen. Ja. Hey, ik ben heel benieuwd. Want jij hebt dit niet alleen maar dus onderzocht. Maar je vertelde het net al eventjes in het begin. Dit is ook iets wat jou echt is overkomen, waar je zelf ook enorm mee hebt geworsteld. Wat werkte voor jou dan het beste? Wat doe jij dan nu in dit soort situaties?
Ja, nou, ik breng al die processen zelf eigenlijk wel bij elkaar. Dus ik pas het zelf ook enorm toe. Maar wat er voor mij uitgesprongen was, is eigenlijk accepteren en moeilijke dingen in de ogen kijken. Ja. Met een grote dosis zelfcompassie. Echt lief voor jezelf zijn. En ik heb ooit ook eens een workshop over zelfcompassie gedaan. En dat was voor mij een grote eye-opener. Omdat ik eigenlijk stiekem mezelf altijd maar een beetje heel onaardig tegen mezelf was. En dat besefte ik niet eens.
Zo, als het ware dat je jezelf met een zweep op de rug af te slaan om dat dan toch maar doorheen te gaan. En als je dan zelfcompassie betracht, wat doe je dan? Hoe doe je dat? Wat zeg je dan tegen jezelf?
Nou ja, give yourself a break. En wees lief voor jezelf. En het beseffen dat wat er gebeurt, dat dat gedachten zijn, maar dat het ook iets wat van nature, hè, wat mij ook niet helpt. Maar wat ik doe in het moment, hè, je kan ook fysiek dingen doen. Je kan ook gewoon een hand op je hart leggen. Of je kan gewoon. Hè, maar dan is het wel heel erg. Ik heb momenten gehad waarbij ik gewoon even een time-out nam. Ja. Even naar de wc of weet je, dat je even een break neemt. Hoeveel mensen helemaal niet te weten.
Nee, precies. Je kunt gewoon even weglopen bij de situatie. Dat kan, ja.
Inderdaad. Ja, en wat ik dan vooral ook, en als het dan echt erg was, ik heb dat eigenlijk nu niet meer, maar dat was zo'n fase waar het heel erg was, dan ging ik ook trillen en dan voelde ik gewoon echt pijn van die onzekerheid. Dat ik dan met name in plaats van, want de eerste reactie is dat wil je niet voelen, Ben. Ja. Dat is een raar gevoel. Dat je dan gaat kijken in je lichaam, waar voel ik dit nu? En wat is er nu aan de hand? En dat je daar ook een denkbeeldige lijn omheen tekent en dat je dat uitnodigt om het er ook te laten zijn. Maar dan wel met compassie. Dus zeg van kom maar en laten. En het gekke wat er dan gebeurt, als je dus durft dat het te laten zijn, en dit klinkt allemaal heel zweverig, maar het is allemaal, hè, er zit science achter, dan kalmeert het eigenlijk. En wat je ook gebruikt in dat proces, in nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid is een andere tool die je kan toepassen. Is dat je nieuwsgierig dingen gaat verkennen om te begrijpen wat er nou echt gebeurt.
Ja.
En dan ga je er dus mee aan de slag. Nou, dan werd de pijn minder. En ik kon dan na een paar minuten gewoon lekker teruglopen en weer meedoen.
Ja.
En daar was ik heel erg door verbaasd. Ik denk, jeetje, wat gebeurt hier nou? Dat is dus heel krachtig.
Dit werkt dus gewoon, gek, ja.
Maar
het
werkt dus wel, ja.
Hoe reageren je collega's bij McKinsey hierop? Ik kan me voorstellen dat heel veel luisteraars zoiets hebben. McKinsey, dat is dat bureau, die rekenen alles door. En dan komt er onderaan de streep hoeveel mensen er ontslagen moeten worden. Dat is een beetje het beeld, een beetje flauw, hè? Maar goed. Zo wordt er wel eens naar McKinsey gekeken. Dat zijn wel een beetje de harde number crunches ook, zeg maar, in de consultancy. En dan zeg jij eigenlijk van je moet naar dit soort dingen kijken. Zelfcompassie, accepteren en committeren aan dingen. Hoe wordt er gereageerd intern?
Ja, Ben, dit is een heel outdated view wat je hebt, hoor, van McKinsey.
Nee, maar ik zeg niet dat ik hem heb. Ik zeg alleen maar, zo wordt er vaak naar gekeken, zeg ik. Ja, okay.
Ja, we doen veel meer. We doen juist ook heel veel in leiderschapsontwikkeling. Net zoals bij McKinsey, zoals elders, heb je mensen die hier heel erg voor openstaan. En ook mensen die daar nieuwsgierig van zijn en denken, jeetje, wat is dit nou? En wat wel heel erg werkt, is dat ik er vanuit de wetenschappelijke kant sterk in zit. En als ik dat kan uitleggen van wat gebeurt er nou eigenlijk fysiek, wat gebeurt er van een neurowetenschappelijk perspectief en wat weten we al van onderzoek. En daarom werkt deze oefening zo goed.
Ja.
Dat helpt enorm. Voor sommige mensen is dat niet nodig. Voor sommige mensen die wat meer in de left brain zitten, zeg maar, is dat gewoon handig.
Ja.
En ik moet eerlijk zeggen, wij trainen dus heel veel mensen ook op dit onderwerp. Sterker nog, mijn team is hier verantwoordelijk voor om dat uit te rollen. En dat werkt enorm goed.
Ja, ik vind het heel interessant. Ik vond het ook heel leuk. Toen ik eventjes in jouw biografie zat te pluizen in de voorbereiding, zag ik ook dat je meerdere studies hebt gedaan. En ook weer na je promotieonderzoek weer bent gaan studeren. Dat zie je heel veel mensen niet doen. En je bent dus ook weer aan de slag gegaan met een neurologische studie. Je hebt je dus ook in neuroscience en psychologie op dat gebied verdiept. Dus je hebt ook echt wel een beetje recht van spreken natuurlijk. Ja. Nog één vraag even van jou, hè. Je noemde net eventjes tussendoor. Ik denk dat het begrip moet ik toch nog even op terugkomen. Je had het over emotionele flexibiliteit. En volgens mij in jullie boeken, emotional agility speelt ook echt een rol, hè? Maar wat is dat dan, die emotionele flexibiliteit?
Emotionele flexibiliteit en de andere kant emotionele inflexibiliteit is een concept. Om het samen te vatten is het leert dat je eigenlijk om te connecten met verbinding te maken met wat echt belangrijk voor je is. Dus weten wat zijn je waarden, wat vind je belangrijk, wat is je purpose, ook zo'n woord wat we veel horen tegenwoordig. En als je daar naartoe, je kan dus in je leven ook keuzes maken. Wil je daar naartoe bewegen of niet?
Ja.
Nou, als je daar naartoe wil bewegen, dan gaandeweg zul je soms uit je comfortzone moeten. Moet je nieuwe dingen leren. En als je nieuwe dingen leert, dan worden dingen wel eens eng. Maar als je weet waarom je het doet, dan kan je die angst ook beter in de ogen kijken.
Ja.
Emotionele flexibiliteit zijn dan de technieken die je toepast. En daaronder valt mindfulness, in het hier en nu zijn, acceptatie. Waar ik het net al een beetje over had.
Ja.
Hoe zie je nou, hoe kijk je nou angst op een vaardige manier in de ogen? Diffusie, reframen. Dat is eigenlijk op een andere manier kijken naar dingen. En hoe ga je daar nou mee om? En emotionele flexibiliteit, wat we ook al weten van onderzoek. We hebben dit trouwens zelf ook al in de praktijk onderzocht. Er komt binnenkort een paper wat geaccepteerd is in een wetenschappelijk tijdschrift.
Oké, wat leuk.
Als dit emotionele flexibiliteit, daarvan wordt gezegd, nou, dat draagt bij aan welbevinden en well-being. Emotionele inflexibiliteit, dat is de andere zijde van die van hetzelfde concept. Dat draagt bij aan distress en dus ook stress. Dus dat helpt je niet. Er zijn een aantal concepten die we erin verwerken, zoals de goede mindset om te leren om te gaan met fouten. Groeimindset is er zo één. Dat is een typisch voorbeeld van flexibiliteit. En fixed mindset, als je star bent en niet wil leren en ook altijd maar perfect wil zijn, dat is inflexibiliteit.
Dus het is een heel rijk concept. En als ik het goed begrijp, zijn er allerlei dingen die we er tot nu toe over hebben besproken in deze podcast. Die ga je ook onder die noemer van die emotionele flexibiliteit brengen.
Ja, waar het op neerkomt eigenlijk, jij zit achter het stuur van je leven en je hebt al die onzekerheden bij je, maar jij stuurt. Zij zijn niet in control. En dat helpt. Dat is een plaatje wat vaak mensen wel wat zegt.
Nou, het helpt mij ook, moet ik eerlijk zeggen, om het duidelijk te krijgen. Ja. We gaan het boek lezen. Tenminste, ik ga het boek lezen. Het lijkt mij heel interessant. Authentiek zelfvertrouwen heet het dus in het Nederlands. En het is dus een vertaling van een boek wat jullie al eerder hebben geschreven, maar het is ook weer verder aangevuld. Nog één laatste vraag aan jou. Want we hebben heel veel dingen besproken. Maar als ik nou meer wil weten, dan wil ik aan de ene kant natuurlijk jullie boek lezen. Nou, daar hebben we het net al even over gehad. Maar wat is een andere tip waarvan je zegt, nou, kijk daar eens naar. Of luister eens naar die podcast. Of kijk die clip eens op YouTube of zo. Wat zou je ons aanraden? Wat moeten we doen om ons verder te verdiepen in dit onderwerp?
Ja. Nou, dit onderwerp, zoals je al gemerkt hebt, is multidisciplinair. Daar komt psychologie, neuroscience en ook nutrition. Er komt heel veel bij kijken. En ik ben zelf een enorme fan van Tom Bilyeu. Ik denk dat veel mensen daar nog niet van hebben gehoord. En die heeft een website, maar ook een YouTube-kanaal, impacttheory.com.
Impacttheory.com. En hoe schrijf ik ze achternaam?
Precies. Bilyeu is Bilyeu.
Okay.
En hij gaat in gesprek met ervaringsdeskundigen, neuroscientists, sportexperts. En heel veel gesprekken en heel veel podcasts verzamelt hij eigenlijk. En zijn doel is om een empowering mindset te creëren. En ik ben een gigantisch fan van het werk wat
hij doet.
Wat leuk. Dus ik hoop dat andere mensen daar ook van kunnen genieten.
Kun je nog één keer de naam van zijn website noemen? Tom Bilyeu en het Impact...
Impacttheory.com.
Impacttheory.com. Hartstikke mooi. Zeg, Jacqueline Brassey, ontzettend bedankt voor het delen van jouw inzichten met ons. Heel fijn dat je te gast wilde zijn.
Ik vond het ontzettend leuk om hier te zijn, Ben. Dankjewel voor de uitnodiging.
Mooi. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Met als gast deze keer Jacqueline Brassey. Vond je dit interessant? Dan kun je een paar dingen doen. Deel deze podcast met andere mensen, collega's, vrienden. Iedereen die af en toe wel wat inspiratie kan gebruiken in zijn werk. Check ook de andere afleveringen via bnr.nl of je favoriete podcast app. Of abonneer je, dan hoef je geen aflevering meer te missen. Dank je wel voor het luisteren en tot snel.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.